Dag nobele des luisteraars, welkom bij deze interview special van de filmpodcast. Tegenover mij zit Yannick Spinner.
Tegenover mij zit Sven Sokal en dadelijk schuift aan de enige echte Martin Koolhoven.
That's right.
Voor de mensen die hem niet kennen, hij heeft het meest recentelijk Brimstone gemaakt natuurlijk.
Ja.
Wat een hele heftige film was.
Heftig, mag je het controversieel noemen?
Controversieel was hij zeker.
Ja, ja. Hij zat boordevol religie. Bekritisering, boordevol heftige scènes.
Ja.
Maar hij was ook uniek en enorm waardig in elkaar gezet.
Ja, helemaal mee eens. Ik vond hem heel erg tof. Daarvoor heeft hij Oorlogswinter gemaakt. Ja. Een big budget Nederlandse oorlogsdrama
History
is.
Epic is.
Ja.
Ja.
En de eerste film die ik van hem heb gezien, en dat leerde ik pas in voorbereiding voor deze aflevering, was Schnitzelparadijs, die ik vroeger in de videotheek wel eens gehuurd heb. En daar echt smakelijk om gelachen gehad.
Ja, en je zou die onkarakteristiek kunnen noemen, nu, terugkijkend. In retrospect.
Ja.
Maar ik ben daartoe in de bios naartoe gegaan, met vrienden van mij, want dat was helemaal de shit, hè, die film.
Ah.
Want toen kwam die Party Squad, Wat Wil Je Doen Dan?
Oh, shit.
Die soundtrack, was van Schnitzelparadijs.
Oh, dat wist ik niet eens meer.
En dus ik was helemaal into Schnitzelparadijs vroeger. Dus echt heel dope dat ik hem dan nu later, jaren later mag spreken.
En natuurlijk voor de mensen die ook tv kijken en hem misschien niet in de bioscoop hebben gezien. Hij heeft ondertussen op NPO3, geloof ik, Kijk van Koolhoven.
Ja.
Het uitpluizen van de beste momenten uit cinema history.
Ja. Zijn liefde delen met het publiek, zijn filmliefde.
Ja.
En gewoon mensen enthousiasmeren over film.
Ja. 100%.
Nice. En een inkijk geven natuurlijk, weet je wel. Hij heeft natuurlijk een vaardig oog. En dat vaardige oog deelt hij met het beeldscherm van de tv.
Ja. Alright, let's go.
This is an abomination. Does she not know that her body is the temple of the Holy Spirit which she received from God? This is a disgrace. She will be punished in hell. She will be transformed into a thorny tree. And in a tortured wood, she will be punished by harpies who will dig their sharp talons into her until the blood comes flowing down.
Wil jij aftrappen, Sven?
Ja, doe ik. Oef, lekker biertje. Maar dat mag ik niet zeggen.
Ik ben een beetje jaloers. Oh, nee, dat mag
waarom niet? Je weet het, niemand weet toch waar je bent nu?
Wat een mooie.
We zijn niet ergens waar niet mag.
Alcoholvrij bier, mag dat wel?
Nee, dat is alcoholvrij.
U heeft natuurlijk Brimstone gemaakt en ik vond dat echt een epische film. En voor die een beetje wat indie kijkers, volgens mij denk ik wat meer filmfanaten, die vonden dat ook heel vet. Hij is heel erg geliefd onder die mensen. Maar als je kijkt naar de mainstream Amerikaanse media, gehaat is een groot woord, maar die accepteren
die
hem niet
echt. Nee, dat klopt.
Ja, maar
dat
boeit u dat wat?
Nou ja, ik had liever dat ze zeggen van Martin, je bent geniaal en
fantastisch. Als je dan een nieuwe film...
dat mensen zeggen, wat ben jij leuk, dan dat ze zeggen, je bent een lelijke stinker.
Zo persoonlijk.
In recensies... Er waren een paar bij, die waren behoorlijk persoonlijk. Dus er eentje was, die zei van, die had zijn salaris had hij aan de psychiater moeten geven.
Ja.
Er was de Variety, die schreef van, die kreeg ik niet alleen een duw, maar ook heel Nederland. Weet je, vind je het gek met dat land? Die heeft een soort rare ideeën over seks met kinderen en
over
zo.
Over misplaatste darmen en zo.
Nee, seks met kinderen, dat vonden ze echt. Alsof ik zeg dat seks met kinderen, dat is top, dat moet je doen. Als je er is nog niemand die film ziet, die denkt dat
soort dingen en
ik heb er naderhand over nagedacht. Er zijn een aantal dingen waardoor ik het had kunnen voorzien. De manier waarop Amerikanen, zelfs recensenten, daar naar film kijken, is natuurlijk, het is amusement. Wat ik altijd zeg, is I applaud them for it. Want dat is natuurlijk ook waarom ze goede films maken. Hmm. Alleen er zit een soort rare gedachte dat op het moment dat je iets maakt wat je oncomfortabel laat voelen, dan doe je dus iets wat zij niet willen. Want het is gewoon amusement. Je moet niet mij slecht laten voelen. Ik heb betaald. Weet je, wat denk je nou? Weet je wel? Als ik iets eet, wil ik toch ook niet iets proeven wat ik niet lekker vind. Ja. Dus als ik iets zie, dan je moet mij niet. En die film laat je natuurlijk gewoon echt wel gewoon oncomfortabel zijn.
Zeker.
En dan is het ook nog eens zo.
Zeker.
Er is ook nog een soort rare, hoe zeg je, moraliteitsdenken in Amerika.
Waarbij, daar wou ik naartoe.
Film vertelt heeft een boodschap.
Mm-hmm.
En dat is altijd vanuit het dwingend idee dat er een moraal in zit. Dus altijd, dat betekent dus dat aan het einde van de film is dat wat de boodschap is.
Ja.
Dat wil zeggen dat zelfs als je een film wil maken die niet zozeer om een boodschap geeft, maar die een soort van complexiteit probeert, wat ik veel interessanter vind, dan je laat dit zien, dus dat is wat jij wil zeggen. Dus jij wil zeggen dat vrouwen geslagen moeten worden door, ben je gek of zo?
Ja,
er is toch niemand die naar die film kijkt die denkt van,
laat ik iemand
weet je wel, stop idee. Weet je wel, er is niemand. Dus weet je, zeg, ja, van de week had ik ook weer een vrouw die mij vertelde van, ja, je bent een sadist en dit soort dingen. Hallo, heb jij ergens in die film, lag jouw sympathie ergens bij de agressor? Nee.
Ja.
Pas als ik dat zou doen, als je echt sympathie gaat krijgen voor de mensen die andere mensen pijn doen,
ja,
wat bijvoorbeeld bij Tarantino wel zo is, dan mag je me moreel aanpakken. Weet
wat raar dat ze het niet zo paradijs zo sadistisch vonden.
Ik heb geweld, Tarantino en Brimstone opgeschreven, omdat ik inderdaad die lijn ook herkende.
Ja.
U wordt aangesproken op hetzelfde waar Tarantino vaak op aangesproken wordt, namelijk het verheerlijken van geweld.
Ja.
Terwijl dat generzijds het geval is. En zeker niet in Brimstone.
Nee, in Brimstone, dat was mijn idee. Ik dacht, ik ga een film maken over geweld, maar ik wil dat als je het ziet, dat het pijn doet.
Ja. Ja.
En blijkbaar is dat een heel moreel verkeerd iets. Je moet het blijkbaar niet pijn laten doen. Je moet denken, ah, leuk, iemand die neergeschoten wordt. Ja.
Is dat de reden waarom Tarantino daarmee wegkomt?
Nou, ik weet niet of dat... Kijk, ik ben niet Rooms aan de pauze. Dus naar Tarantino kijk, vind ik ook leuk. Het is niet zo dat alleen als er een discussie van gemaakt wordt van, ja, jij doet dit en jij doet dat, en ik lees dan van diezelfde recensent, lees ik een recensie van Tarantino, en dan zegt hij daar niks over. Dan denk ik, hey, dat is iets raars, weet je wel? Het is toch raar dat als je geweld laat zien, en het is niet prettig om naar te kijken, dat het moreel verwerpelijk is.
Mm.
Ja, en hij komt altijd weg met dat soort controversiële dingen, zoals het N-woord gebruiken en zijn eigen dialoog.
Ik moet je ook eerlijk zeggen dat ik dat ook wel weer geweldig aan hem vind. Want hij, weet je wel, hij doet soms dingen van ik denk van hoe... Weet je, dat op papier zou dit niet moeten werken, maar waarom werkt het dan nu wel?
Ja.
Weet je, bedoel, en dat heeft toch te maken met dat hij vaak aan losheid zich permitteert op allerlei vlakken, dat hij dan in één keer een ander soort losheid, die helemaal uit het niks komt, kan dan ook. Bijvoorbeeld The Hateful Eight, na 2 uur of zo, komt er in één keer een voice-over in.
Ja.
En je zou denken van welke idioot begint dat? Ja. Nee, dat is hij zelf. Hij doet zelf die voice-over.
Hij
is degene die
dat doet. Zo, Hateful Eight.
En in één keer denk je van... dat zou toch als ik dat op papier zou lezen, zou ik denken, nou moet je dat wel doen na 2. Weet je, dat is heel raar. Ja. Nou, dus, maar ja.
Dat werkte voor mij ook niet in de film, eerlijk gezegd.
Nou, ik wel, maar ik moet zeggen, ik zag hem. Ik weet niet of heb je de Roadshow gezien dus de Roadshow is de nog langere versie.
Oh nee.
Dan zat er een pauze in en dan begint hij na de pauze. Zo heeft hij hem natuurlijk gemaakt. Ja. Na de pauze begint hij met die voice-over. En dat werkt perfect, joh. Dat is gewoon bijna een soort opsomming van wat daarvoor.
Ik was benieuwd naar wat dat dan met u doet als u zulke reflectie krijgt van.
Nou, weet je, moet even vooropgesteld. Want nu lijkt het net of dat die film heel slecht ontvangen is. Dat is helemaal niet zo. Die is vooral in Amerika zo ontvangen.
Ja, sowieso. Ja.
Hier is die uitzonderlijk goed.
In Nederland is die zelfs bijna absurd goed. Weet je, dat had ook misschien iets van Hup Holland Hup. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval, in Frankrijk is je goed ontvangen. In Engeland is je goed ontvangen. In Europa is je gewoon goed ontvangen.
Ja. Ja.
Alleen hier en daar wel ook wel een... En bijna altijd om morele gronden een sneer. In Nederland niet trouwens, gek genoeg. Maar dus in Frankrijk zijn ook wel wat slechtere recensies. In Engeland ook. Maar de balans is over het algemeen naar de goede kant. Maar in Amerika geloof dat ik daar, wat is het? Op Rotten Tomatoes zit ik op 40% goede recensie. Of nog minder, weet ik.
Rotten Tomatoes.
Ja.
Rotten Tomatoes gaan meegeven Fight Club met 6,3.
Ja, sowieso.
Sindsdien ben ik gestopt met
crimineel.
Ja. Nee, maar luister, elke controversiële... Kijk, ik bedoel, een of andere romcom maakt, dan hoort dat gewoon hoge cijfers te hebben. Want dat is gewoon maar als jij een film maakt als Fight Club, wat ook geen succes was. Dat was geen succes.
Nee.
Ja, omdat dat ook gaat zitten vroeten in plekken waar dat niet iedereen dat fijn vindt. Dus dan heb je allemaal mensen die geven allemaal een 9. Je hoeft maar 1 idioot erbij te hebben. Die geven 1 boom of 2. Weet je wel. Ja, nou, ga je omlaag, weet je wel.
Maar mijn formulering was uitzonderlijk slecht. Maar wat ik probeerde te vragen was...
op dat moment dat je het leest, raakt het je wel.
Nee,
tuurlijk.
Maar u bent, neem ik aan, nu met een volgende bezig.
Ja.
Hoe beïnvloedt dat het proces? Denkt u dan misschien, ik ga een makkelijker onderwerp erbij pakken? Nee. Dus het wordt wederom een...
Dit gaat ook weer ellende worden. Kan ik
ellende?
Ja, maar niet qua geweld trouwens. Nee.
Dat ongemak, dat is dus een motief in uw werk. En wat is daar... Wat probeert hij daar dan wel mee te bereiken?
Want het ongemak bij de kijker bedoel je? Ja. Het is niet zo dat het bij elke film van Mensen Niet Zo'n Paradijs zit. Niet zoveel veel
dat ongemak, ongemak bij... Tenzij bij, racistisch was.
Nee, ja. Nee. Dus dat zit voornamelijk eigenlijk in Brimstone. Maar dat had te maken met het onderwerp. Het ging over... uiteindelijk gaat het ook over geweld. Het is probeert een soort van analyse te maken van geweld in de wereld en hoe dat komt. En... Ja, maar dat heeft ook te maken waarschijnlijk waar ik was op dat moment. In de eerste instantie had ik had geroepen, ik wil een western maken. Ja. En toen, er was natuurlijk haast, want er is altijd haast. En dat was net had ik Oorlogswinter gemaakt. Die was over de hele wereld goed verkocht. Mensen verdienen geld, iedereen wilde, was dat te pushen. Ja. Dus toen was een Engelse producent, die zei, ik heb allemaal contacten in Hollywood. En ik ga gewoon kijken of er niet gewoon... scenario's zijn. Want al romcoms, ja, die zullen allemaal weg zijn. Maar weet je, westerns, daar kan best dat daar iets heel goeds bij ligt. Mm. Dus toen, ik lezen. Ik vond het allemaal kut. En toen uiteindelijk was er één scenario wat ik wel aardig vond. En dat ben ik toen gaan schrijven. Ik ben dat toen gaan herschrijven. Ik zei, ik wil het doen, maar ik wil het herschrijven. Mm-hmm. En dat heeft best wel lang geduurd. Dus ik was daarmee bezig. Alleen, dat zat heel erg in een soort van tong-in-cheek, postmodern humor... Eigenlijk heel erg waarin het idioom waarin Tarantino ook zit.
Oh, dus er zat humor in Brimstone eigenlijk.
Nee, want dat was niet Brimstone.
Oh, dat was niet
dus, Brimstone. Toen op een gegeven moment ging me dat tegenstaan. En toen dacht ik, ik heb hier helemaal geen zin in. Ik wil dat niet. Mm-hmm. En toen dacht ik, maar ja, wat wil ik dan wel doen, weet je wel? Ik wil wel een western maken. Dat merk ik gewoon aan alles. Ik wil heel graag een western. Maar waarom ik het wil maken? Wat valt er nog in te vertellen? En daar kwam ik uiteindelijk op dit.
Ja.
En dat ik dus heel erg de behoefte had aan een film die bloedserieus was. Dus in zekere zin was dat misschien ook wel, dat bedenk ik nu, een reactie op Tarantino. Dat was nog voor Django Unchained en dat soort dingen. Maar wel bijvoorbeeld Glorious Bastards en al dat soort dingen. Je weet nooit wat er nou hoe integer dat is. Dat je denkt van ja, dat doet hij al, dus ik ga wat anders doen. Maar ik voelde wel dat ik dacht van dit is niet waar ik heen moet. Ik moet ergens anders heen.
Ja.
En zo is het ontstaan eigenlijk.
Ja, waarom ik het zo vet vond, is omdat je bij heel veel films of heel veel westerns... Ja. krijg je een heel geromantiseerde kijk op die tijd. Terwijl die tijd gewoon heel rauw was. En,
nou ja, dat is een van de dingen. Wat,
primitief.
Ik wilde een western maken, maar ik ben van de andere kant ging ik denken van... wat zijn nou de grote westerns en dat waren allemaal films die gewoon iets origineels deden. Die iets nieuws deden.
Unforgiven.
En die allemaal iets eigens deden ook. En dan dacht ik van ja, dat heeft dus ook niet zoveel zin om dan ook dat te gaan proberen of zo. Weet je? Dat is gewoon, en als je kijkt naar waarom waren die spaghetti westerns zo goed? Omdat ze een hele Italiaanse interpretatie van een Amerikaans fenomeen waren. Dus dacht ik van ja, ik moet dus gewoon een hele Nederlandse interpretatie maken van een western. Ja, en zo kwam ik dan ook weer op dat geloof en al dat soort dingen. Dus, ja, zo ontstaan dingen.
Ja. We zijn allemaal klaar met cowboy en indianen verhaaltjes.
Ja, dat soort. Maar bijvoorbeeld No Country for Old Men is een van mijn favoriete films. En dat is een pure western. Maar dan
nee, is geen pure western.
In een totaal nieuw jasje.
Ja, klopt. Maar daarom is het geen pure western.
Ja, nee, sorry.
Als je kijkt, een western is in principe... Het gaat over een bepaalde periode. Het gaat over waarom heet het westen. Want ik bedoel, No Country for Old Men... Gaat over New Mexico, Texaco, Texas, dat soort shit.
Ja.
Dat is het zuiden. Maar het is het westen. Waarom is dat het westen? Omdat, en daarom hebben we het over die tijd. In die tijd had je de frontier. En ten westen daarvan, dat is het westen.
Ja.
En de beschaving, zoals ze dat toen vonden dat was. Dat zat daar. En een soort van no man's land. Een soort van chaos en Sodom en Gomorra. Wat dus ook meteen heel interessant is. Huh? Dat is wat het westen is. Ja, omdat daar nog niet de so-called beschaving was. Weet je, dat is waarom vinden wij dat zo gaaf? Omdat dat is een soort anarchistisch idee waarbij wij denken, dat is een soort van een beetje jongensachtig gevoel van, hey, weet je, mama kijkt niet mee, nu kunnen we doen wat we willen.
Ja.
Dat is gewoon wat het is. Maar dat geldt natuurlijk alleen voor mannen. En toen ik dat begreep, dacht ik, wacht even, dat is allemaal hartstikke leuk, maar dat gaat ten koste van vrouwen. En toen dacht ik, ja, ik moet een film maken vanuit een vrouwelijk perspectief. Dus had ik dat idee van een vrouwelijk perspectief. En het idee van Nederland en wat is Nederland, zeker in de Amerikaanse context, is dat gewoon die religie die daar toen ook wel... Want dat is zo gek dat we er nooit eerder over... Want dat is zo, daar gingen gewoon Nederlanders heen daar met die zo waanzinnig waren. Mm. Ken je Night of the Hunter? De film waar dit ook een beetje... Nou, die moet je kijken, is een groot meesterwerk. Maar dat karakter van dat Robert Mitchum speelt, is gebaseerd op een Nederlander in Amerika die gewoon godsdienst waanzinnig was. Weet je, dus maar die, weet je, dat is gewoon. Dus die hele. Dus als je aan de ene kant dat hele strenge geloof hebt en aan de andere kant het idee van vrouwenonderdrukking. Ja. Als je dat, die twee ideeën bij elkaar brengt, dan krijg je Brimstone. Dat is eigenlijk wat het is.
En hoe is die bij collega's in Amerika ontvangen? Wel beter dan
ja, wel
dan
goed. Ik heb wel, nou ja, dat kan ik nu ook wel zeggen.
Neem aan, dat zijn de artistieke
nou, dingen. Ik weet dat Miller, George Miller heeft het gezien. Die vond het geweldig. Ik weet dat...
En die heeft, dan, die heeft daarna
Fincher heeft het scenario gelezen. Die vond het geweldig. Misschien heeft hij ondertussen een film gezien, maar dat weet ik niet.
Maar was dat bij Miller, was dat na of was het voor of na
die Mad Max? 2016 volgens mij. Na. Mad Max, ja.
En Max, ja, die heeft ook een beetje die...
Ja. Ik, via Tom ging dat. Tom is natuurlijk, je heeft de muziek voor Mad Max 3 gemaakt, maar ook voor mij.
Junkie
dus,
XL bedoelt
je.
Ja.
Dat was heel leuk om die, al die Nederlandse invloeden terug te zien in Brimstone. Ik vroeg me ook nog af, wij hebben een kleine cursus boekschrijver gehad, waarbij ons werd aangeraden om het hoofdpersoon zo dicht mogelijk bij onszelf te laten zijn. Dus in ieder geval een man, in ieder geval van onze leeftijd. En u heeft gekozen voor de Dakota Fanning die niet kan praten. Ja. Nou, tot nu toe is
nog
niet
praten
veel...
gaan we best goed af. Ik ben geen vrouw.
Nee, ja, dus tot nu toe weinig overeenkomt.
Er is een soort waanidee, daar moeten we echt mee ophouden. Kijk, ik bedoel... Jullie zijn allebei van de millennial leeftijd, hè? Dus moet je gewoon opletten.
Ja.
Maar het is identiteitspolitiek is van jullie generatie is dat een heel erg ding. En nou moet ik even zeggen dat als je dingen hebt over bijvoorbeeld over als je neem iets als wit privilege. Als je mij gaat uitleggen dat jij als gekleurd persoon een ervaring hebt gehad die ik niet gehad heb en dan mij gaat uitleggen wat dat voor jou betekent en dat ik daardoor een inzicht krijg, dan vind ik het top. Vind ik het een goed idee.
Ja.
Op het moment dat jij zegt van ik ben zo en zo en jij niet en jij kan dus nooit begrijpen wat ik heb meegemaakt, dan zijn we klaar.
Ja.
Dan ben ik gewoon, dan hoef ik ook niet meer na te denken over wat jullie hebben meegemaakt of vind ik van ja, kijk nu naar jullie omdat ik zie dat er ergens iets. Maar weet je, dus. Dus het hele idee van... Ik vind ook dat er zoveel mogelijk mensen van kleur films moeten maken. En ik doe daar op mijn manier ook mijn best voor.
Ja.
Alleen dat moet niet betekenen dat ik dan niet zelf mag kiezen waar ik een film over maak. Ja. En dat het mij per definitie disqualificeert.
Ja.
Weet je wel?
Ja.
Natuurlijk, het is het zo dat als jij iets maakt waar je zelf op de een of andere manier persoonlijk bij betrokken bent. Of een relatie mee hebt, of weet ik wat, dat je dan een zekere voorsprong hebt, dat geloof ik wel. Maar dat wil niet zeggen. Ik bedoel, het grappige is dat iedereen aan jij ook, nu iedereen vraagt aan mij van hoe kan het dat jij een vrouwelijk karakter hebt gemaakt. Terwijl ik heb toch echt het idee dat dat karakter meer op mij lijkt dan die godsdienstwaanzinnige idioot die gewoon vrouwen verkracht en een kind en weet ik wat allemaal. Ja. Niemand die vraagt aan mij hoe heb je dat kunnen schrijven? Ja. Heb ik meer moeite voor moeten doen?
Maar kom je als...
Dan moeten we nou vragen. Hoe was dat om Guy Pearce's karakter?
Nou ja, dat is heel interessant. Want
hoe kom je in die mindspace?
Ja, nou, je moet je dan wel echt wel gewoon daarin proberen te plaatsen. En dan ga je wel naar de lelijke kanten van wat er in je hoofd zit.
Dus in die zin,
als ze zeggen van het zegt iets over jou, dat zal dan wel, weet je wel. Ik bedoel, het heeft mij ook inzichten gebracht, weet je wel. Want ik weet nog goed dat ik dacht... mijn idee van het karakter was dit. En als je terug naar de Genesis gaat, dan komt in de Genesis derde hoofdstuk... Dan zie je ook waar het ontstaat. Het ding is namelijk dat wat er gebeurt is... Hij heeft een persoonlijk probleem en hij is religieus. En op een gegeven moment gaat hij dus zijn... omdat hij vindt dat hij een soort van connectie met God heeft... gaat hij zijn gevoelens verwarren met de wil van God. Mm. En volgens mij is dat de kern van wat echte godsdienstwaanzinnigen hebben. Is namelijk dat alles wat zij voelen is divine. En dus wat ging ik doen? Ik dacht van, nou weet je, elke urge die hij heeft... psychische kronkel en motivatie, die gaat hij...
Rechtvaardigen door
bijbeltekst. Dus ik ging gewoon enorm zitten grasduinen in die bijbel. Ik ben religieus opgevoed, dus ik wist ook weer wel waar ik moest zoeken. Dus ik ging kijken van oké. Het mooie was, elke idiote gedachte die ik wil dat.
Stond erin?
Daar kon je religieus. Ja. En toen dacht ik, maar dit is dus wat het is. Ja. Dit is dus wat religieus fundamentalisme is. Sowieso. Je kan dus gewoon terug naar die tekst en je kan elke fucking, alles wat je wil, kan je ergens vinden en kan je motiveren. Maar zo is dat karakter ontstaan.
Maar u heeft de verleiding kunnen weerstaan om geen Ezekiel 25:17 daarin te verwerken. Om hem iets over een shepherd te laten
zeggen. Nee. Dat is dan, daar moet je weg van blijven. Er zitten genoeg citaten en teksten in en zo. Maar die is voor Quinten.
Okay. Ja.
Martin Koolhoven is terug.
Here's Johnny.
Met alles over films die je gezien moet hebben.
Bond. James Bond.
We have come to visit you in peace.
De sequels, de prequels, de remakes.
Het is allemaal episch toen epics nog epics waren. Ja, en dat is toch echt een vervolg en een spin-off en een reboot.
Films over tijdreizen.
Als je het verleden verandert, verander je dan ook wat dan de toekomst is.
In about 5 seconds a waiter's gonna drop a tray of dishes.
My name is Darth Vader.
Films over aliens.
Als je de originele tekeningen ziet van Giger, van dat ei, ja, dan kun je niet anders dan aan elkaar naar vagina denken.
En gangsters. Heel veel gangsters.
Het is ongehoord goed. Het is echt, als je hem niet gezien hebt, dan is het een ik praat het niet meer.
De klassiekers volgens Martin Koolhoven. De kijk van Koolhoven. VPRO NPO 3.
Een van de dingen waar ik enorm mee bezig ben als filmmaker is perspectief. Wanneer vertel ik wat vanuit wie? En de dynamiek tussen wanneer is een shot een subjectief shot of een objectief shot. En ook precies wat daar goed aan is.
Ja.
Je kan een film kijken en dan kan je zien waarom het werkt of wat het niet werkt. Maar als je op een gegeven moment op de set staat, en dan weet je, er zijn oneindig veel keuzes die je kan. Weet je, waarom ga je de camera daar neerzetten? Waarom ga je een close-up doen? Waarom ga je totaal doen? Dat is iets waar ik altijd obsessief in geïnteresseerd ben geweest.
Wie is uw grote inspiratiebron als het om perspectief gaat?
Hitchcock natuurlijk.
Hitchcock is degene die daar ooit zo'n beetje mee begonnen, wil ik niet zeggen. Maar dat is de eerste die dat op die schaal deed. Maar er zijn er heel veel meer, hoor. Ik bedoel, Spielberg is daar ook, zeker in zijn eerste
film. Eerdere films, ja.
Daar is hij gewoon echt heel erg goed in.
Ja.
En als hij daar dan van afwijkt, dan doet hij dat altijd met een reden. En dan kan je altijd weer kijken, want het is allemaal zo slim. Ja. Als ik vertel dat Hitchcock is, je hebt een shot en je hebt dan een volgende shot als een point of view. Maar wat Spielberg dan doet, is dat hij dan bijvoorbeeld, zeg je dat, soort van subjectiever doet. Weet je, dus hij speelt dan met het medium, dat hij weet wat het doet en dat hij dus daar dan van afwijkt, zodat het weer nog weer een andere, weet je, of dan gaat hij, dan maakt hij een shot, wat dus een point of view is, maar dan gaat hij meer het idee ervan filmen dan letterlijk wat iemand ziet.
Zoals bijvoorbeeld bij Jaws met die kleuren die hij deed bij die scène, bij die beat scène.
Ja.
Dan zie je zeg maar dat kindje met die bepaalde shirt. Met dat bepaalde shirt. En daarna zie je dat bepaalde shirt dan in de minuut.
Dus als je, nou, het is een heel goed voorbeeld. Is op een gegeven moment heb je in Raiders of the Lost Ark al. Dus dat is, wat is het, 80 of zo. Dat hij dan op een gegeven moment staat hij in een steegje. Dus ergens rond dat moment dat zij in die kruiken zit.
In Marokko of zo was dat toch? Of niet?
Ja. En in ieder geval daar opgenomen. En dan zie je hem en dan kijkt hij ergens. En dan wordt er gesneden naar zij die weggetrokken wordt.
Ja.
En het grappige is dat het is zo goed gedaan dat als je kijkt, is het dus normaal gesproken, als je het zou snijden als zijn een point of view.
Ja.
Dan zou je dat op een bepaalde manier snijden op het moment dat de ogen ergens vallen en dan snij je naar dat shot. Maar hij wist dat dus al. Hij laat hem dus juist ergens kijken. Eigenlijk met zijn ogen snap je dat hij denkt.
Ja. Oh, ja.
En dan het geluid. Maar dan snijdt hij dus naar die vrouw die dan weggetrokken wordt. Maar dat ziet hij dus niet.
Ja.
Snap je? Dus het is een objectief shot wat hij erin snijdt. Maar dat is door dat geluid en de manier waarop hij daar kijkt, is het wat hij denkt en snapt.
Ja. Wederom Spielberg. Hè? Die
Spielberg is eng goed, hoor.
Was er vroeger weg.
Eigenlijk
wat gedreamworks is die later.
Ja, het is, ik vind het ergens tot wat zal het zijn, 1990 of zo, was het een beest.
Ja.
En daarna heeft hij natuurlijk ook nog een goede
ding. Private Ryan eind jaar
1999.
Daarna was het alleen maar Terminal zoetsappig.
Ja, ja, ja. Maar daarvoor eigenlijk al werd het al iets minder, vind ik. Als je gewoon kijkt, op een gegeven moment heeft hij gewoon... maar Jaws, Raiders, E.T. Ja. Kom op, man. Ja. Je hebt wel een Close Encounters. Kom op.
Ik had een brain fart van, wat moet je nagaan als Hitchcock de hedendaagse techniek had, wat dat voor film zouden ontstaan.
Ja, dat is waanzinnig. Als je, zo zijn er wel meer. Wat als Orson Welles een Steadicam had gehad, joh. Het, sterker nog, het niet alleen zo. Het is ook nog vaak is het zo dat persoonlijke limitaties, dus gewoon onkunde eigenlijk, dat ook een stijl kan definiëren.
Ja, ja. Dat is ook kunst.
Het is gewoon dat je gewoon gaat waar je talent je brengt. En daardoor, dat is wat bij sommige mensen wat de stijl definieert. Mm. Bijvoorbeeld, zullen we het even iets geks noemen. En dat zeg ik niet dat het zo is, maar het zou kunnen zijn dat bijvoorbeeld iemand die met een hele specifieke stijl, zoals Wes Anderson. Dat kan gewoon uit onkunde geboren zijn, hoor. Dat kan gewoon. Dat kan dat hij omdat hij op een gegeven moment. Oké, dit kan ik. Dit is, weet je wel, het is namelijk niet de meest. Technisch is het niet de meest moeilijke stijl die er is. Het is gewoon
quirky.
It's quirky. Ja. Het is ik vind het zelfs soms een beetje een bijna een soort van parodie op zichzelf worden.
Op een gegeven moment gebeurt dat.
Ik heb, nu weet ik het wel. Ja, weet je wel? Ja, ja. Zo doe ik dat nou eenmaal of zo, weet je wel. Dat is het een beetje.
Ja.
En dat kan gewoon uit onkunde geboren zijn. Omdat je gewoon een van de moeilijkste dingen, en dat is iemand als Spielberg heel makkelijk kan, is juist dingen er makkelijk uit laten zien. Mm. Terwijl dat bij hem is het al heel snel, is het gewoon, oh wauw, weet je wel, dat ziet woe, weet je wel, dat is. Maar ja, weet je, iedereen kan het nadoen ook, weet je wel, wat dat betreft. En dan is het niet zo goed, maar het is wel een soort stijltje die op zich niet zo heel moeilijk is.
Ja.
Dus, wat niet wil zeggen dat het niet goed is, maar ja.
En als we dan, als ik een beetje mag prikken, het over onkunde hebben. Mm-hmm. Als u terugkijkt op uw eerdere films, bijvoorbeeld een Schnitzelparadijs. Wat voor een onkunde was daar de stijlfactor?
De onkunde die daar zit is, weet je, het is, terwijl dat ik het zeg, weet ik ook hoe de dingen gegaan zijn. Dus het is lastig. Als ik wat die film beter had gemaakt. Oké, okay, dan moet ik een beetje uitleggen, omdat tegelijkertijd begin ik ook weer zelf al met verzachte omstandigheden. Maar toen ik erbij kwam, was het een heel leuke, gekke dingen. Het had absoluut niet gewerkt. Dus wat ik heb gedaan is, los van een aantal, eigenlijk gewoon alles samen met acteurs en ook zelf herschreven. En trouwens met de schrijver ook erbij, hoor, daar niet van. Maar van het scenario. Maar ik heb wat meer ingezet op die liefdeslijn die erin zit, omdat dat gewoon een soort van kapstok was waarop alle humor werkte.
Dus dat was eerst niet de hoofdverhaal.
Ik weet het niet meer helemaal precies, maar het zat gewoon ook qua structuur en dat soort dingen zat dat gewoon niet zo goed in elkaar.
Okay.
Maar als ik nu kijk, vind ik dat het in de aflossing, in het einde, in de uiteindelijke resolutie van het verhaal, dat het uiteinde, dat het net even wat te makkelijk gaat en dat het allemaal, dat vind ik gewoon niet zo heel goed. En dat is eigenlijk wat de zwakste aan die film is, vind ik. Ik vind eigenlijk al die humor en dingen en zo, ik weet, er zijn mensen die zullen er platten, weet ik van, maar vind ik niet. Het zijn allemaal ideeën achter, het is met Sjoen gedaan, het is allemaal dingen. Alleen dat, wat ik toen eigenlijk heb gedaan om die film te laten werken, is een heel conventioneel Romeo en Julia-achtig verhaaltje erin te doen.
Ja.
Ik vind het A, dat het te conventioneel is. Te weinig specifiek en te weinig eigen. En B, dat de resolutie niet werkt. Dus uiteindelijk, zeg maar, in de laatste scènes met elkaar komen, hebben met een soort van bluff heb ik me daar eruit met muziek en dingen, weet ik veel wat allemaal wat van te maken. Maar eigenlijk voelde ik op de set al dat dit is het niet.
Oh, oké. Okay. Ja.
Ah. Ik weet het, deze man tegenover mij, die mag Titanic. Die vindt Titanic vreselijk, omdat er een Romeo-Juliet verhaaltje in zit.
Ja. Toen ik hem zag, ging ik er helemaal in. Ik vond het helemaal werken. Alleen, het is zo'n film waar ik dacht, die hoef ik nooit meer te zien.
Mm.
Want het is gewoon niet mijn soort film. Het is The Gone with the Wind van de 90's. Ja. Weet je, het is Hollywood schmaltz. Maar het is wel goede Hollywood schmaltz. Ja, en
hij was technisch gezien vooruitstrevend. Hij was
ook dat, ja,
hij was misschien niet 11 Oscars waardig.
Nee.
Ook al hebben zij alleen maar James Cameron alleen en beste film, maar voor de rest heeft niemand qua acteurs en zo. Dat zegt natuurlijk ook veel.
Dat zegt een hoop over.
Leonardo was niet eens genomineerd, joh.
Dat zegt een hoop over wat dan de consensus is van de film. Ja. Namelijk dat die qua historisch oogpunt geweldig in elkaar zat. Maar die
vooral liefdes... die autoscène, dat weet ik nog wel.
Ja, ja, weet je, natuurlijk, er zitten gewoon heel veel dingen. Kijk, die Cameron, die kan echt wel wat.
Nou, absoluut.
Maar ik 100 keer liever fucking Terminator dan... Aliens. Ja. Nee, klopt.
Hoe ziet u nu met die corona natuurlijk, de cinema, hoe gaat die eruit kruipen?
Ja, god, weet ik veel. Kijk, ik wil, het is natuurlijk gewoon wel echt een ding. Weet je, als je nu kijkt dat er gewoon in Amerika zijn er nu ketens die de boel dicht hebben.
Ja, van de Israëlische...
Dat gaat gewoon, de vraag gaat zijn, gaat dat ooit weer gewoon goed komen? Kijk, ik twijfel er niet aan... of de behoefte er nog is. Ik denk dat er gewoon wel mensen gewoon heel graag weer naar de bioscoop willen. Die zijn gewoon wel weer zat. Dus alleen, er moet nog wel wat overeind staan. Weet je? Er moet wel gewoon de hele infrastructuur moet wel gewoon er nog zijn. Dus het ziet er niet naar uit alsof het in korte termijn heel erg snel opgelost is allemaal. Ik weet het niet. Kijk, Netflix en zo, die lachen zich denk ik rot. Die floreren nu.
Ik was zo kwaad op James Bond en Dune. Weet je wel, al die uitgestelde projecten. Ja. Die eigenlijk gewoon... Weet je, ze denken alleen maar... Ik weet natuurlijk niet wat studio-invloeden zijn, producent-invloeden, whatever. Maar die zorgen nu wel dat de cinema omvalt. Want zij leunen op die films.
Nou ja, wat ze hadden moeten doen, maar dat is niet gebeurd. Want ik snap namelijk, als jij gewoon 200 miljoen aan een film uitgeeft... Ja. Dat je kijkt naar de omzetten die er nu gemaakt kunnen worden. Dat je denkt van shit, dat gaat niet. Dat ga ik mijn film niet terug kunnen verdienen. Mm-hmm. Dus ik ga hem vasthouden totdat dat weer wel kan. Die gedachtegang snap ik wel. Maar als je straks die film uit gaat brengen. En er zijn de helft van de bioscopen staan open, dan heb je ook een probleem. Dus wat ze hadden moeten doen, is gewoon dat zijn 5 studio's zijn het, die gewoon de baas zijn daar. Ja. 5. Kom bij elkaar. Zeg gewoon luister, dit is mijn deel, dit is mijn titel, dit is mijn titel. Oké, weet je. Er moet gewoon iets komen om die boel overeind te houden. Ja. Jij bent degene die... jij gaat het doen. En als je dat nu doet... geef ik gewoon zoveel procent van mijn film... wat er straks... of had het allemaal op een hoop gegooid. Voor Mikveld. En deel het door 5. Mm. Weet je, dat is gewoon...
Vooral Disney, die ownt het universum Disney. Hè? Ja, man. Gewoon alles wat je om je heen, dat is van Disney. Dus maar die mogen Disney, dat best wel doen van mij.
Disney heeft nergens last van. Want zij hebben dus
het waren er 6. Het zijn er nu 5, omdat Disney er 1 heeft opgekocht. Ja, het wordt er steeds minder.
Disney heeft bijvoorbeeld Mulan nou gewoon op hun streamingdienst gegooid. Zij hebben de luxe dat ze kunnen distribueren zonder dat daar bioscoop aan.
Ja, dat niet alleen. Het is natuurlijk ook zo dat er is... Er is een enorme oorlog aan de gang nu op dit moment tussen de streaming dingen. Ja. Dus je hebt Netflix. En ik dacht eigenlijk, het is al besloten. Weet je, alleen Netflix kan. Want ik toen Apple zei, van wij gaan het ook doen. Ik dacht, ja, no way. Dan gaat Apple
iedereen
gewoon
niet.
Apple heeft nog nooit content gemaakt. Die gaan het niet redden. Nee. Dus Amazon, ook niet, weet je. Dat gaat het ook niet worden. Toen zei Disney van, wij gaan het doen. Oké, maar
nou dat is een
serious player. Weet je? Ja. Die hebben dikke, diepe zakken, weet je. Die gaan gewoon... Dan moet het mij zeggen, ik moet je eerlijk zeggen... dat het me eigenlijk tegenvalt wat ze tot nu toe... Want heel veel nieuwe content vind ik niet... Ik vind wel meevallen wat erop komt.
The Mandalorian bijvoorbeeld?
Ja, dat is natuurlijk.
Omdat hij ook een beetje in de straatje valt, denk ik.
Ja, het viel mij tegen, maar oké.
Beetje saai.
Baby Yoda, houdt u die van Baby Yoda?
Ja, Baby Yoda is ongeveer het leukste van dat hele ding. Maar dat weet je na 3 keer een cute shot van een dingetje. Heb je ook wel het idee, maar ik weet het ook wel, weet je.
Ja.
Dus op het moment dat zij een film als Mulan naar hun streaming doen... Dan heeft dat ook een andere... Weet je, dat kan ook zijn. Omdat ze gewoon mensen willen lokken naar die streaming dingen. Alhoewel die niet gratis op streaming.
Je moet erbij voor betalen.
Maar de volgende die eraan komt, dat is... En ik heb begrepen dat die misschien voor niks erop komt.
De laatste keer dat ik heb gehoord, moet je daar ook weer voor betalen.
Oké.
Waanzinnig, echt waar. Ja.
Ik vind het niet slim allemaal.
Nee.
Zou u een nieuwe film accepteren dat je straight to Netflix release krijgt?
In het geval als zoiets, denk ik niet dat de regisseur daar heel veel over te zeggen heeft.
Nee, precies.
Maar ik hou gewoon heel erg van de bioscoop. Dus ik... Netflix is op dit moment een van de financiers die graag geld wil stoppen in dingen. Maar ik heb het tot nu toe altijd nog afgehouden. Omdat ik weet dat gewoon je leven in de bioscoop limiteert.
Oh,
ja.
Okay.
Ja. Maar als je kijkt dat grote spelers als Scorsese zich wel aan overgeven hebben. Weet je,
die heeft het dan toch wel weer voor elkaar gekregen om de film in de bioscoop. Maar ik weet gewoon ook. Want ik ken ook,
2 maanden.
Ik ken ook mensen binnen Netflix en die zeggen. De reden waarom ze dat doen, Waarom die dan in de bioscoop heeft niks met geld. Nee, ja, ook. Ja. Maar dan kan je hem heel klein. Nee, is gewoon omdat ze gewoon Scorsese. Ja. Oké, wat ze doen is natuurlijk. Ze zijn user-friendly. Maar waar ze nu net mee begonnen zijn, is dat ze maker-friendly willen zijn. Ja. Dus als jij gewoon een aantal grote regisseurs catert naar hun behoeften. Mm. Dan straalt dat enorm goed uit naar andere regisseurs. Dus je hebt gewoon Roma, weet je al, dat soort dingen. Dat is op geen enkele manier representatief voor hoe andere films natuurlijk. Dit is gewoon, daar verdienen ze geen geld op. Maar zijn jullie ook maker of alleen maar...
Nog niet, maar...
We hebben wel plannen.
Nou, wij hebben scripts geprobeerd te schrijven. Ja. En u zei het net al, dat is een heel lastig stukje.
Dat is het moeilijkste.
Alles
is,
kan. Ja, dat liepen wij ook wel tegen. Ja. Maar
we hebben vooral nu een filmpodcast waarin we gewoon alles over films bespreken. We hebben nu 1 seizoen uit. Het 2 seizoen is nu aan het uitkomen. En daar hebben we het alleen maar over 90s films.
Oh, leuk.
Ja. Verschillende genres, verschillende maatschappelijke onderwerpen. Ja. En daar vergelijken we heel veel. Dus maar we vinden het super tof om over films te praten. Ja. En we vinden het belangrijk dat die filminformatie beschikbaar is. En dat mensen daar met een bepaalde kijk van Koolhoven naar films kijken. Dus ja.
Moest het niet kijk van Koolhoven zijn?
Zo, ik heet geen van Koolhoven.
Nee, heet Martin Koolhoven.
Ja.
Wauw.
Ja, goed. Okay. Even eruit snijden. Ja.
Nee. Ik denk dat Sven
ik moet je eerlijk zeggen, ik vond het helemaal niks, die naam. Weet je, ik vond het
Koolhoven?
Nou ja, Koolhoven. Oh. Nou, trouwens, daar was ik ook nooit dol op. Maar kijk van Koolhoven. Ik vond het zo megalomaan om dat zo te noemen, joh. Maar ja, het grappige is dat we toen... nu hebben we wel de keuze van Koolhoven in AI en de klassiekers van Koolhoven. Dus het begint een soort van
allitererende... Ja. Nou, dit wordt de filmpodcast van Koolhoven.
Podcast. Koolhoven.
Koolcast.
Ja.
Koolcast. Joël, wat vond je van het interview?
Het was leuk, man. We hebben heel veel tijd van hem gekregen, wat ik uitzonderlijk apprecieer. Het is heel bijzonder voor mij persoonlijk om een inzicht te krijgen in zo'n film van de maker zelf, weet je wel? Dat is gewoon nog niet voorgekomen.
Ja.
Ik heb al heel veel mailtjes naar Steven Spielberg gestuurd, maar nog nooit iets teruggekregen.
En misschien moet je het Engels sturen een keer. Maar weet je, het is ook zo interessant om te horen dat hij de wind van voren heeft gekregen.
Ja.
Vooral die ene anekdote dat iemand zei van, ik had een beetje mijn kaartje kunnen spenderen aan een psychiater.
Ja, hij had dat moeten doen.
Hij had het moeten doen. Dan, ongekend, hè?
Ja.
Hoe mensen verschillend kijken naar die film. En vooral hoe Amerikanen verschillend kijken van de rest van de wereld naar die film.
Ja, absoluut. Ja, nou ik eens over nadenk, had ik dat eigenlijk nog willen vragen. Want Brimstone is voor Nederlandse proporties een hele grote big budget film.
Ja.
Hij heeft gewoon behoorlijk budget gekregen om daarmee te werken. En dat is natuurlijk een afweging die je moet maken. Hoe meer geld er geïnvesteerd wordt in een film, hoe meer die moet opleveren in de box office. En als je zo'n onderwerp aansnijdt, voor hem zal het waarschijnlijk heel erg lastig geweest zijn om funding te krijgen. Maar ja, dat is 2020.
Dat hadden we misschien moeten vragen.
Volgende keer.
Ja. Maar ja, ik heb heel erg genoten van Brimstone. En ik moet eerlijk zeggen, de eerste keer dat ik Brimstone keek, toen wist ik niet wat ik moest verwachten. Maar ik was blown away. Het was een van de weinige films in de afgelopen, 10 jaar. Waarbij ik echt na het kijken dacht van, dit moet even een plekje krijgen.
Ja,
en dat gaat nog even duren voordat dit een plekje heeft gekregen.
Ja, dat is echt een verwerkfilm inderdaad. Ja. Absoluut, ja. En dan dat er een zeer vrolijke man achter de camera stond. Dat was dan ook wel een verrassing.
Vrolijk, ludiek, uitgesproken, toegankelijk. Ja, dat is echt heel grappig.
Lees je niet van het scherm af natuurlijk.
Ja.
Verder, kijk, hij heeft er natuurlijk heel veel al over gesproken over zijn invloeden binnen zijn tv-programma. Wat ik altijd met veel plezier kijk. Omdat het zo, het zet zo netjes uiteen wat er diepgaand is aan bijvoorbeeld The Godfather. Een hele mooie scène daarin.
Die kijk van Koolhoven is vet. Enerzijds omdat hij mensen enthousiasmeert. En anderzijds omdat hij een andere kijk biedt voor mensen om naar films te kijken. Snap je? Want... met perspectief. Weet je kijkt een film misschien 1 keer en dan let je op het verhaal, dan let je een beetje op de emoties en zo ga je dan door die film heen. Mm-hmm. Maar door die kijk van Koolhoven en door die extra informatie die hij geeft, dan let je misschien op andere keer op perspectief.
Ja.
Dan let je op verhaallijn. Dan let je op kleine nuances die een film helemaal opengooien.
Ja. Hey, even heel eerlijk. Ik vind dat zo belangrijk. En daarom ben ik ook heel blij dat wij, as we speak, nog steeds met het rewatch seizoen bezig zijn in de 90s. Dat was natuurlijk nooit gedwongen. Mm-hmm. Alleen, ik vind het zo belangrijk dat mensen films opnieuw kijken, juist om die reden. Omdat er zoveel meer in zit dan die ene keer. Waarbij je toch wel afgeleid wordt. Je bent de hele tijd bezig met, wie was die guy ook alweer? Weet je wel, je bent aan het verhaal aan het letten. Terwijl, daar zit zoveel meer achter, wat je niet in één keer kan opvangen.
Ja. En volgende week gaan wij verder met ons normale programma.
Ja. Geïnspireerd door de Kijk van Koolhoven.
Zeker weten. Zeker weten. Ja, we gaan het hebben over special effects. We gaan het hebben over
oorlog.
En we gaan het hebben over science fiction. En dat is zo ontzettend Yannick Straatje. Dus wees voorbereid op ongekend veel vakmanschap vanuit een half Indonesisch brein.
en een lichte portie pretentiousness misschien ook.
Van mij?
Nee, van mijn kant.
Ik dacht, ik doe niet aan lichte porties, maar...
Je hebt American size forces.
Got you.
Ja. Uit, tot volgende week.
Tot volgende week.